Goedemorgen allemaal. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van mijn vader. Die gij, zei hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Zij dan die daar bijeen gekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij dan in deze tijd het koninkrijk van Israël? En hij zei tot hen: Het is niet aan jullie de zaken, de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar, en dan komt het natuurlijk, hè, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en in geheel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij zo naar boven ging, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hem, die ook zeiden: Galileese mannen, waar staat gij daar en ziet naar de hemel? Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Wauw. Indrukwekkend. Jezus naar de hemel. En dan gaan de discipelen, die gaan naar het bovenvertrek. En daar gaan ze wachten. Daar gaan ze wachten op de Heilige Geest. Ik weet niet wat ze daar gedaan hebben, gebeden. Misschien Bijbel gelezen op hun manier. Misschien hebben ze wel gevast. En vandaag is het Pinksteren. En dit gebeurde natuurlijk even voor Pinksteren. Twee feesten vandaag. Pinksteren. En Adrie is jarig. Ja. Laten we eens kijken of we die twee feesten aan elkaar kunnen koppelen. En we beginnen in Jeruzalem. Jeruzalem, de stad. De stad waar het allemaal gebeurde. Volgende slide. En ik wil beginnen met de volgende vraag. Misschien heeft u zich die wel eens gesteld. Maar ik dacht, laat ik dat eens uitzoeken. Waarom waren er nou zoveel mensen in Jeruzalem? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Waarom toen de geest zo werd uitgestort, waarom waren daar zoveel mensen? Dat was niet voor de Heilige Geest. Daar waren ze niet voor. Waarvoor dan wel? Wat speelde er daar? Wat hield de mensen die in Jeruzalem rondliepen, en dat waren er bij de duizenden op dat moment, er wonen er heel veel, maar ze kwamen ook van alle kanten aan. Waarom waren ze daar nou? Nou, wekenfeest, zegt u misschien wel iets. Hebben we wel eens gehoord, hè? Een oogstfeest, een van de oogstfeesten in Israël. En de naam van het feest, tenminste het meest bekende, is Shavuot. En Shavuot is een bijzonder feest. Dus we moeten proberen ons even in te denken in de Joodse mensen die daar rondlopen. Nogmaals, de Heilige Geest, daar waren ze niet voor gekomen. Waarvoor dan wel? Precies 50 dagen na Pesach, dat is ons Pasen, was er de uittocht uit Egypte en verzamelden de Joden zich aan de voet van de berg Horeb, Sinaï, waar hen de 10 geboden werden gegeven. Dus even in de geschiedenis, ja, Pesach, Pasen, en dan 50 dagen later staan ze bij de berg Horeb in de Sinaï en krijgen ze de 10 geboden. Daarom heeft dit feest nog een andere naam. En een van de namen die ook aan dit feest gegeven wordt is Matan Torah. De gave van de 10 geboden. Apart, hè? Even een tussenopmerking. Zou het nou toevallige, zou dit een toevallige samenloop van omstandigheden zijn? Feest van de gaven van de 10 geboden. En de uitstorting van de Heilige Geest. Houd dat even vast. Volgende slide. Een andere naam, ook nog voor ditzelfde feest. We kennen het niet als zodanig, maar is slotfeest. Ik heb ze een beetje op een rijtje gezet. Kunt u er eens even naar kijken. Afsluitingsfeest. Dan gaan we weer even terug naar die uittocht. Gaan we weer even terug naar die geschiedenis. In de Joodse beleving staat Pesach, ofwel de Pesachtijd, historisch gezien voor het begin van de bevrijding uit Egypte. En tijdens Shavuot, ons Pinksteren, gedenken de Joden de afsluiting van de Pesachtijd. Dus het begint met een uittocht uit Egypte en het eindigt bij het krijgen en het ontvangen van de 10 geboden op Horeb. Je zou daarmee kunnen zeggen dat het bevrijdingsproces van het volk uit Egypte zijn voltooiing krijgt in Horeb. Eigenlijk, en dan zeg ik het misschien wat vrij, zou je kunnen zeggen, er is een geboorte van een volk, want ze zijn bevrijd uit Egypte. En ze krijgen bij Horeb de 10 geboden, zeg maar de grondwet, een nieuwe grondwet. En ze zijn met z'n allen op weg naar het beloofde land. Ziet u de lijn? En dat is wat heel veel van deze Joden bezig hield. Deze mensen waren aan het feest vieren rondom de oogst. Maar ze waren ook als het ware aan het vieren dat ze de 10 geboden hadden gekregen. En dat hun volk daarmee een realiteit werd. Volgende slide. Ik las een leuk verhaaltje. Jodendom, judaïsme zit vol met verhalen, tradities en legendes. En dit is er één van. En deze heeft grote invloed. En dat grote invloed had, dat verhaaltje, dat zie je op deze foto. Want dit is Shavuot. 's ochtends vroeg. Dus niet 's avonds laat. Dus 's ochtends vroeg. Nou, het verhaaltje gaat zo. De traditie vertelt dat de Joden zich hadden verslapen. Ja, hoe kan dat anders? Op de dag dat ze de 10 geboden zouden krijgen. Dat is de traditie. Wetten en geboden en de Joden verslapen zich. Ja, nou, wie bedenkt dat natuurlijk, hè? Maar dit werd zo hardnekkig om dit te compenseren. Waken de Joden tijdens de eerste nacht van Shavuot. En maken daar een nacht van studie van. Dus voordat Shavuot aanbreekt, hebben ze de 10 geboden 10 keer doorgelezen. Hebben ze allerlei andere wetboeken 10 keer doorgelezen. Zijn ze met elkaar in discussie geweest. En dan 's ochtends vroeg, als het licht wordt. Ja, dat is bij de Joden altijd iets specifiek. Ik weet nooit precies hoe dat qua tijd in elkaar staat. Maar hoe het ook zij, als het licht wordt, dan wandelen ze met elkaar op basis van deze traditie. Wandelen ze naar het tempelplein. Daar waren ze mee bezig. Dat was in hun denken. Dat was in hun beleving. En dan, nou je ziet wel, het is barstend vol daar. Ik ben er zelf nooit geweest om die tijd, maar het schijnt dat er ontzettend veel mensen zijn. En nu naar de discipelen. De discipelen zitten in dat bovenvertrek. Nou, nogmaals, hoe dat programma en de agenda precies geweest is, daar weet ik niet. Misschien hebben ze ook wel, niet dit plein, maar toen de tijd, het echte tempelplein, hebben ze daar ook wel gestaan of zijn ze er even heen geweest of... Ik weet het natuurlijk niet, daar zegt de Bijbel verder niets over. Maar ze waren aan het wachten. Ze waren aan het bidden. Heer Jezus had gezegd, blijf in Jeruzalem. Blijf in die bovenkamer. Blijf wachten. Johannes doopte met water, maar ik zal jullie dopen met de Heilige Geest. En 10 dagen lang wachten ze in gebed. Ik zei, oh, misschien hebben ze wel gevast. Ik weet niet wat ze precies gedaan hebben. En dan volgt op een gegeven ogenblik de uitstorting van de Heilige Geest. En de uitstorting van de Heilige Geest valt samen met het vieren van het feest van het krijgen van de 10 geboden. En toen dacht ik bij mezelf, het is alsof God wil zeggen, we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om de leefregels van God, om de geboden van God, om de levendmakende woorden van God, of hoe je het ook verder maar wilt noemen, om daar ook maar iets van waar te kunnen maken. Want u en ik, we kunnen dat niet zelf. We kunnen wel een beetje proberen en natuurlijk, we kunnen er ons voor inzetten. En als we er ons voor inzetten, dan bereiken we best wat. Maar uiteindelijk hebben we Gods kracht nodig. Hebben we de inspiratie van de Heilige Geest nodig. En daarom, ik vond het zo'n indrukwekkend iets dat die twee dingen op één dag bij elkaar vallen. Want zonder Gods kracht zijn we niet in staat om ook maar een deel van zijn leefregels te doen. Een profeet heeft het prachtig onder woorden gebracht. Niet eens iemand uit het Nieuwe Testament, een profeet uit het Oude Testament, Ezechiël. En Ezechiël zegt het volgende. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten, om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van alle afgoden. Wat was de taak van de Heilige Geest? Wat deed de Heilige Geest? Hij maakt ons bekend, onze zonde. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal jullie versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. En dan komt vers 27. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Ezechiël zag het al. Het kan niet anders. We hebben de geest van God nodig om ons leven hier op aarde te leven. Om te mogen ontvangen wat God voor ons heeft. Het is ook heel duidelijk dat de Heer Jezus zegt, de geest neemt het uit datgene wat van mij is en van de Vader, en hij geeft het aan jullie. De Pinksterdag is eigenlijk de dag waarin het versteende hart vervangen wordt door een levend hart. Ik vind het wel mooi. Wat bijzonder om zo naar Pinksteren te kijken. Niks toevallig dus. Niks toevallig. Geen bijzondere samenloop van omstandigheden. Maar God zelf verbindt woord en geest. Amen. Het woord kan niet zonder de geest. De geest kan niet zonder het woord. Dat is de balans. En dat is eigenlijk de boodschap van die Pinksterdag. Niet alleen maar Heilige Geest. En ook niet alleen maar de 10 geboden. Maar het is die balans. Toen de dag van de Pinksterweek feest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen soorten van vlammen die zich als vuurtongen verspreidden om zich op ieder van hen neer te zetten. En alle werden vervuld met de Heilige Geest. En begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten ze geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Op de Pinksterdag was er geen vertaling nodig. Toch? Beautiful. Nice. Wonderful. Mysterieus. Wat gebeurde daar? Opschudding in Jeruzalem. En opnieuw dacht ik, hoe zouden de Joden dat beleefd hebben? Hoe beleven de Juden ook tot op dit moment? En volgende slide, oh, dit is die is al. Hoe hebben ze dat beleefd? Is er ergens iets te vinden? Waarin vanuit de rabbi, zou ik haast willen zeggen, er een verbinding gezocht wordt. En ik lees daar dan wat over en toevallig, hè, kom je dan iets tegen. Ik vond het zo leuk. Er is een rabbi die heeft een uitspraak gedaan waardoor als het ware een verband gelegd wordt tussen de uitstorting van de Heilige Geest en het geven en het ontvangen van Torah. Hij zei het volgende. Mag ik nog een keer klikken? En dan nog een keer. Ja, kijk, dan komt hij. Het talenwonder, beschreven in het boek Handelingen, kent ook Joodse referenties. Kijk, dan word ik altijd nieuwsgierig. Bijvoorbeeld, een uitspraak van de gezaghebbende rabbijn Yochanan ben Zakkai, die zei dat tijdens de openbaring op de Sinaï de stem van God zich had verdeeld in de 70 talen van de mensheid om zich tot alle volkeren te kunnen richten. Nou, vind je dat nou niet bijzonder? Dat in hun denken dat er ook ruimte is. En ik kan me dat best wel voorstellen. Ik denk, toen God sprak, en hoe dat dan gegaan is, en dat weet ik allemaal niet natuurlijk. Maar als God spreekt, kan iedereen hem verstaan. Nogmaals, vraag me niet hoe het werkt. God heeft verstrooiing gegeven in Babel. Met alles uit elkaar gegeven. De Babylonische spraakverwarring. Hij geeft de Heilige Geest. En in één keer kan iedereen alles met elkaar verstaan. Nogmaals, het staat niet in de Bijbel, maar het lijkt me niet eens gek. God spreekt en alle talen, zoals deze rabbi dat zegt, verstaat hem. En dat is ook precies wat God wil. Want God is niet een God van alleen Israël. Oké? Kunnen we dat met elkaar vaststellen? God is een God van alle naties. Van alle volken. Tot aan het einde van de aarde. Dat is wat God wil. God moest natuurlijk wel een volk kiezen. Hij had ook Nederland kunnen kiezen. Maar moest uiteindelijk wel iemand zijn op aarde die redding moest brengen. Dat was toevallig de Heer Jezus. En Jezus was een Jood. Daarom is Israël zo centraal. En nog wel een paar meer dingen natuurlijk, maar goed. Maar het gaat de Heer erom dat iedereen de Heilige Geest heeft. Daarom staat er ook in Handelingen dat alle talen er waren en ze konden elkaar verstaan. Ik vond een prachtige psalm, volgende slide, die dat wat mij betreft ook wat onderbouwt. Psalm 67. Mogen God ons genadig zijn en ons zegenen. Mogen het licht van zijn gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg kennen. Onder alle volken uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde. Want u bestuurt de volken rechtvaardig. U wijst de naties op de aarde de weg. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons zegenen, opdat het einde der aarde ontzag hebben voor hem. Als je deze psalm ziet en je leest, dan zie je Handelingen 2, Handelingen 1, het hele boek Handelingen zit erin. Dat is indrukwekkend. Want dit is wat God voor ogen heeft. De Heilige Geest wil overal zijn voor iedereen. Want de Heilige Geest is Jezus in jou. In mij. Lieve mensen, ik zeg het misschien heel eenvoudig. Wat zijn we gezegend met de Heilige Geest? Toch? Wat zijn we gezegend. Wat is het geweldig. Dat vorige week was het wezenzondag, weet je wel, op zondag. Dat we nu als wezen zijn achtergelaten. maar dat hij voorzien heeft in zijn geest. Voor ieder een. Afgelopen maand heb ik een maand gehad van, als ik het zo mag zeggen, wachten op de Heilige Geest. Elke dag gelezen over de Heilige Geest. Ik wil even een paar dingetjes, een paar lessen, ik ga er niet over uitweiden, maar even een paar van die one-liners die ik opgeschreven heb, die uit die stukjes naar voren komen. Zie wat God doet door zijn geest in iemand anders. Vond ik mooi. Meestal is het andersom. Meestal gaan we vooral kijken naar wat God in mij doet. Nee, hij zegt, de uitdaging. Zie nou eens wat God doet door zijn geest in iemand anders. De Heilige Geest maakt mogelijk. Vertrouw daarop. De Heilige Geest overtuigt van zonde. Niet wij. Dat vond ik ook een hele goede. Door de Heilige Geest hebben we een biddend leven in plaats van een leven waarin we bidden. Snapt u?
Amen.
Vond ik ook wel een diepe. Vergeest, de Heilige Geest vertaalt onze woorden naar God de Vader, zodat Hij ons begrijpt. Vertrouw de Heilige Geest die ik in jou gelegd heb. Hij geeft intuïtie aan het hart en inzicht aan het verstand. Nou, zo gaf hij zoveel uit deze boek wel heel mooi. Iemand zei, de Heilige Geest is onze motor, maar je moet hem wel aanzetten. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel prachtig. De Heilige Geest activeert in ons bovennatuurlijke gaven en natuurlijke talenten. Nou, en zo ging het, zo was het de ene dag het ene les, de andere dag de andere les. Het was een rijkdom en dat is het mooi om eens een maand lang bezig te zijn met de Heilige Geest. Heel specifiek. Met deze woorden had ik eigenlijk de preek willen afsluiten. Maar Psalm 67 bracht me op een idee. We gaan nog even terug naar Jeruzalem. Volgende slide. We hebben net Psalm 67 gelezen. En even het eerste vers. Mogen God ons genadig zijn en ons zegenen. Mogen het licht van zijn gelaat over ons schijnen. Komen jullie daar bekend voor? Ja, dat is de zegenbede van het hoge priesterlijke gebed. Psalm 67 begint ermee en eindigt er trouwens ook mee. Want de laatste woorden zijn, mogen God ons zegenen opdat het einde van de aarde ons zag hebben voor hem. En toen dacht ik bij mezelf, daar wil ik eigenlijk wel mee eindigen. Want we hebben ons die vraag gesteld, wat gebeurde er in Jeruzalem die dag? We hebben al een heel aantal dingen genoemd, maar dit gebeurde ook in Jeruzalem. Elke morgen in de tempel, tijdens het ochtendgebed, eigenlijk aan het einde van het ochtendgebed, werd deze priesterlijke zegen uitgesproken. Mensen verzamelden zich op het tempelplein. Er was een speciaal plekje voor de hoge priester. De hoge priester ging daar staan en dan sprak de hoge priester de priesterlijke zegen uit. De Heere zegent u, volgende slide, en beschermt u. De Heer laat zijn gezicht over u oplichten en is u genadig. De Heer keert zijn gezicht naar u toe en legt zijn vrede op u. Dus heel veel mensen die daar rondliepen in Jeruzalem hadden de kans gegeven om naar de tempel te gaan. Tenminste, dat is een beetje mijn overtuiging. En ze zijn daar geweest en ze hebben de zegen van de priester meegekregen. En zo zijn ze de dag ingegaan. Zo zijn ze Jeruzalem ingegaan. En zo zijn ze een tijdje later onder de invloed gekomen van de uitstorting van de Heilige Geest. En precies, ja, hij zegt de waarde, de inhoud van de Heilige Geest is ook precies de inhoud van de zegen. Er staat de Heer zegent. Ik wil even twee dingen zeggen en dan sluit ik echt af. Twee dingen over die preek. Over die zegen. De Heer zegent. En dat is het woordje berega. En wat is nou berega? Wat is dat nou als je dat nou, wil omschrijven? Iemand omschrijft het als volgt. En je zult de Heilige Geest erin herkennen. Berega is de macht waaruit het volle leven opbloeit. En die tot een rijkdom van levensdaden in staat stelt. Dat is de zegen. Dat is berega. En de berega die voortkomt uit het hart van de levende God. Wordt zijn leven, zijn macht en zijn kracht uitgestort of ingedragen in iemands hart. En dat gebeurde vlak voor, zou ik haast willen zeggen, de Heilige Geest echt werd uitgestort. Prachtig. Die zegen die ze hebben mogen ontvangen. Een ander dingetje van die zegen is dat die zegen eigenlijk, een Hebreeuws commentaar zei, die zegen is eigenlijk zijn uit de open armen van God. Die zijn kinderen wil zegenen. Het is niet een koud iets, het is warm. Het is God die zijn volk, die zijn kinderen omvat en zegt, ik ben blij met je. Doe wat ik zeg. Ik heb je lief. Dat is eigenlijk de boodschap van die priesterlijke zegen. Die hadden ze gekregen. En met die zegen zijn ze die Pinksterdag ingegaan. Ook dat gebeurde in Jeruzalem. U ziet, er gebeurde veel in Jeruzalem die dag. Hè? Nee. Waar ze waren we er maar bij geweest, zullen we zeggen. Ja. Goed, ik wil de preek gaan afsluiten. En ik wil het gaan doen met de zegen. Maar mijn vader die maakte mij erop attent dat er een hele tijd deze zegen als een soort van samenspraak kwam. En hij gaat met het volgende. Wil je even drie keer klikken? Rustig. Kijk, en dan komt eruit wat. Nou, wat we nu willen gaan doen is. Zo gaan we afsluiten. Ik ga de zegen uitspreken. En dan zou ik vijf vinden als u, en laten we daarbij gaan staan, de gele zinnetjes opleest als antwoord. Oké? En dan gaan we van daaruit deze preek afsluiten. En dan, nadat we amen gezegd hebben, dan heb ik nog één dingetje te doen. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo blij mogen zijn met de Heilige Geest. Dat u ons zoveel lessen leert door de Heilige Geest. En dat is natuurlijk ook het werk van uw Heilige Geest. Maar Heer, het is zo ongelooflijk fijn dat u ons niet alleen hebt achtergelaten. Maar dat u ons vervuld hebt met de Heilige Geest. Met zijn kracht. Met uw aanwezigheid in ons. Heer, dat is zo indrukwekkend. Dat is zo mooi. Heer, en als we zo eens bestuderen wat er allemaal op die Pinksterdag gebeurde in Jeruzalem, dan is het zo rijk, dan is het zo vol, en dan is het niet een toevallige samenloop van omstandigheden, maar dan bent u aan het werk. Dwars door alles heen. En dan wil ik nu de zegen gaan uitspreken. De Heere zegent u en beschermt u.
Gezegend is de Heere die zijn volk zegent en beschermt.
De Heer doet zijn aangezicht over u oplichten en is u genadig.
Gezegend is de Heere die zijn volk zegent en genadig is.
De Heer keert zijn gezicht naar u toe en legt zijn vrede op u.
Gezegend bent u, Heere, die zijn volk zegent en vrede geeft. Amen.
Amen. Vind je geweldig? Ja. Nog één ding. Nu heeft u de zegen ontvangen. En mijn voorstel is dat u die gelijk weer gaat doorgeven. Want ik dacht, laat mijn zegen voor Adrie vragen. Ja? Zullen we dat doen?
Heel goed.
En we zijn weer niet met zoveel, dus ik zou haar zeggen, Adrie, kom eens naar voren. En laten we eromheen gaan staan. Laten we om Adrie gaan staan. Kom maar naar voren. Laten we eromheen gaan staan en degene die wil bidden, die bidt. En dan ga ik afsluiten. Kom maar deze kant. Hou even om hem heen. Echt even om hem heen staan. Is het nog even mis? Zo weer. Kom jij even bij staan. Zo, samen. Ja. Oeh, sorry. Oké. Degene die haar gebed op zijn hart heeft, bidden.
Yes, Jesus, we just thank you for Audrey, Lord. Thank you for 65 wonderful years, Lord. We pray for a new outpouring of your spirit and anointing, God, upon him, Lord, as pastor, but as husband and father and grandfather. And would this be a blessed year moving forward, God? We thank you, God, that you care for us, God. As we're young, as we're in the middle of age, even in our later days, God, you care for all of our days. Would you pour out your spirit afresh, God? Would it be a fresh intimacy, God? Fresh eyes, a fresh heart, a fresh mind, Lord, to experience you, to know you, God. Would you reveal new things in this coming year about your character and who you are to him, Lord? God, would you bless the time with his family, God? We know that there are weddings coming up and time with grandchildren, Lord. Let this be a blessed year moving forward, God.
Ja, Vader, dank u wel voor Adrie. Dank u wel dat u hem geroepen heeft, dat u vanaf zijn geboorte al naar hem ziet. Vader, dank u wel dat u een plan heeft met zijn leven en dat hij mag gaan waar u hem stuurt. En ik wil Adrie en ook Marjolein zegenen om voor kracht, uw liefde, ook hun relatie samen met kinderen, kleinkinderen. Vader,
dat u
kracht geven en
dragen naar ze gaan.
In Jezus'
naam. Is van Vader, ik wil u danken voor Adrien en Marjolein. En voorganger is iemand, als ze geen schapen hebben, Heer, dan kan ik ook geen voorganger zijn. Ik kies vrijwillig voor hem om hem te volgen. En ik wil u bidden dat u hem verder in zijn woede bevestigen en bekrachtigen, zodat hij ook de vrucht kan brengen naar hetgeen waarvoor hij geroepen is. Vader, dank u voor hem en maak mij. Jij wilt dus ook in de latere tijden ook nadien bekrachtigen, zoals ik ook mag ervaren als ouder word, dat u ons draagt. En ik prijs u voor uzelf. Ik zegen ook in Jezus naam.
Ja, ik wil dat Adi een toonbeeld van trouw is, zoals u trouw bent geweest in zijn leven. Dat hij dat mag doorgeven in deze gemeente, met zijn kinderen, in zijn omgeving, waar hij ook is. Heer, dat hij ook de trouw die hij van u heeft ervaren, van in zijn leven uitwerking heeft gekregen en hem doorgegeven. En ik zeg je met meer van Gods trouw, dat het duidelijk wordt voor iedereen die het tegenkomt.
Vader in de hemel, het is zo geweldig, Heer, om rondom Adrie en Marjolein te staan. Heer, die zo'n centrale rol hebben in deze gemeente. Heer, en zoals wij rondom hen staan, zo staat u rondom hen. Heer, uw armen zijn rondom hen. Heer, ze zijn in u, in Jezus, geborgen, verborgen. En ze zijn van u. Heer, dank u wel, Heer, voor alles wat u in het leven van Adrie en Marjolein gedaan hebt. Heer, dat u hen leidt, dat u hen kracht geeft, dat u hen wijsheid geeft, Heer, in alle stappen, in alle beslissingen die ze ook moeten nemen, die ze genomen hebben. Heer, en dank u wel, Heer, dat we vooruit mogen kijken naar een nieuw jaar. Heer, naar nieuwe mogelijkheden. En u bent vernieuwend. Elke dag opnieuw, Heer Jezus. Geen dag is hetzelfde. Heer, als we naar u kijken. Heer, dan mogen we weten dat u ons gaat leiden vandaag. Dat u ons, onze stappen zult leiden. Dat u hun stappen gaat leiden. En ik wil u daar zo voor danken. Ik wil u daar zo voor prijzen. En ik wil u zo vragen, Heer, dat al gebeden is. Wilt u hem vullen met de kracht van de Heilige Geest. Heer, uw gezicht, uw aangezicht is blij over hen. Heren, en u wilt ze geven uw vrede, uw bescherming en uw liefde. Adrie en Marjolein, zo zegen ik jullie in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.